Je luistert naar Media Forza Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy, met een nieuwe aflevering van MF Content Talks.
Welkom bij Content Talks, beste luisteraar. Vandaag opnieuw een iets wat andere podcast dan wat je van ons gewend bent. Ik confronteer twee sprekers in een duo-gesprek over de onderwerpen die hen professioneel bezighouden en onze aandacht verdienen. Ze schreven daar rond een opinie voor het jaarboek van Media Forza, waarin 24 digitale experten naar het komende jaar vooruitblikken. En zoals we dat elk jaar doen bij het uitkomen van dat jaarboek, pik ik er een aantal onder hen uit om er hier in onze studio een babbel over te hebben. Vandaag zijn mijn gasten Elias Krum en Dominique Heeselmans. Welkom heren.
Hallo Guy.
Dank je.
Twee marketingstrategen met een sterke focus op succes en resultaat. Dat is ook de reden waarom ik jullie heb samengebracht trouwens.
Oké, fijn.
Elias Krum is de oprichter en drijvende kracht achter Marketing Guys, beste mensen. En je kan hem ook horen in zijn eigen podcast over marketingtechnologie. Bij deze wat gratis reclame, dat mag ook toch, Elias?
Dank je, Guy.
Aan de andere kant van de tafel, Dominique Heeselmans, auteur van het boek Marketing Masterplan en bezieler van Smart Data Agency. Maar daarbij moet ik de nadruk leggen op smart in plaats van data, begreep ik, Dominique.
Allebei. Slim met data omgaan, dat is belangrijk.
Oké, dat is alvast genoteerd. Wie meer wil vernemen over jullie zelf, kan trouwens een bio nalezen in het jaarboek of natuurlijk even googlen of LinkedIn'en. Laat ons er maar meteen induiken. Ik verwees al naar het feit dat dit gesprek een voorsmaakje vormt van wat jullie in het jaarboek verder toelichten. En zullen we bij wijze van kader in één zin samenvatten wat je verwacht dat 2024 voor marketeers en ondernemers zal kenmerken in jullie branche. Elias, wil jij als eerste?
Ja, tuurlijk. En dat is best een uitdaging om dat in één zin samen te vatten. Maar als ik er dan wat uit zou moeten kiezen voor volgend jaar, dan zou ik de zin back to basics in B2B marketing willen noemen. Ik zie de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd rondom digitale marketing, met name in B2B. Data hoor ik, komt net al voorbij, technology komt voorbij, maar ik denk dat het jaar van rationalisatie wordt volgend jaar. Back to basics, terug naar de oude marketingmodellen. Waar draait het om? Een product of een dienst leveren waar een vraag die een vraag van een klant beantwoordt en een behoefte oplost.
Terug naar de essentie. En Dominique, waar mogen we volgens jou in het komende jaar niet aan voorbij gaan?
Attributie van kanaal en resultaat. In de zin van, om er wat meer toe te lichten, want anders lijkt dat wel wat Chinees mogelijk. Je doet bepaalde inspanningen. Je gebruikt er bepaalde technologieën voor, je gebruikt er bepaalde kanalen voor, je gebruikt daar bepaalde type content voor. En wat is nu eigenlijk het resultaat?
Echt duidelijk, en dat gaan we verder uitdiepen. Een goede marketingstrategie is essentieel voor elk bedrijf. Maar net dat gebrek aan een goede strategie is een van de lacunes die jij in de markt constateert, Elias. Zijn we te veel gefocust op quick wins en directe leads, in plaats van zorg te dragen voor het complete marketingplaatje?
Ja, ik denk dat inherent is aan deze tijd waarin we toch aan de TikTok-schermen zitten. Informatie heel snel tot ons moet komen. We kort de attentie op iets hebben, de aandacht snel verliezen. En het risico is dat je dat professioneel dan ook gaat doen. Kijk, ik snap best dat je in een hele korte tijd iets wil vertellen in een TikTok-video, maar een marketingstrategie vereist toch iets meer aandacht. En wat het risico is, wat ik heel erg sterk zie in de markt, is dat je je verliest in, zoals we dat op zo'n mooi Holland shiny objects noemen. Er zijn altijd nieuwe technologieën, er zijn altijd nieuwe tooltjes. De gemiddelde marketeer gebruikt ongeveer 55 tools. Ja, je kunt je daar heel snel in verliezen en uiteindelijk eigenlijk vergeten waar het om draait. En dat is uiteindelijk die klant en de behoefte van die klant. Dus ja, die strategie die je daarvoor hebt, die ook terug kan naar de basis. En daar hebben we allerlei modellen voor. Hè? Maar ik zeg altijd van joh, we hebben daar bijvoorbeeld het AIDA-model allemaal voor geleerd op school. Attention, interest, desire en action. Laten we dat nou eens als basis nemen om voor 2024 succes te hebben. Of pak een portemodel, een differentiatiemodel. Hoe zorg je er nou voor dat je anders bent dan je concurrent?
Het klinkt een beetje raar dat uit de mond van een Nederlander te horen. Want vaak hoor ik hier in Vlaanderen dat de indruk leeft dat in het noorden al strategischer wordt nagedacht en doelgerichter wordt gewerkt. Is dat een indruk of werkelijkheid? Dominique, hoe zit het hier in Vlaanderen? Kan je Elias volgen in dat gebrek aan focus op de essentie? Of is het hier bij ons nog erger gesteld bij onze gemiddelde KMO?
Bij ons is het nog erger gesteld. Ik heb de afgelopen paar maanden, ik zie heel veel ondernemers. En wat ik merk, is dat wanneer ik door begin te vragen, over van hetgeen wat ik eigenlijk daar juist al zei, die attributie. Als ik begin door te vragen, heel simpel. Van oké, jullie hebben x aantal leads. Waar komen die vandaan? Dan krijg ik bijna de dier in de headlights look van, ja, dat komt van alles. Oké, van waar komt het nu eigenlijk echt? Want jullie doen x, y, z, jullie doen Google Ads, jullie doen LinkedIn Ads, jullie doen Facebook Ads. Jullie gaan ook nog e-mails sturen en oké, jullie krijgen leads, jullie krijgen telefoons enzovoort. Waar komt het nu eigenlijk echt vandaan? En heel vaak kan men mij dit gewoon niet benoemen. En dan heb ik het niet over van dat ze exact de cijfers van buiten weten, dat het eerder giswerk is. Van waar komen de leads vandaan? Dan de volgende vraag, oké, je hebt x aantal leads, hoeveel waren daar nu klant van? Ook een moeilijke. Wat is de gemiddelde klantwaarde? Kan eigenlijk bijna niemand mij op antwoorden. Ik vraag van, oké, wat is de gemiddelde klantwaarde? Ja, dat is een moeilijke, want we hebben klant X, Y, Z. Oké, maar als je nu al je klanten neemt, wat is de gemiddelde waarde? Als je niet of wat deftige CRM hebt, of af en toe je cijfers bekijkt, kun je perfect zien, oké, mijn klant, gemiddelde klantwaarde is zoveel €1000, zoveel €100. Als je dat niet kunt benoemen, hoe kun je nu in godsnaam je marketinginspanningen daardoor beginnen evalueren en geld bijsteken, geld weghalen? Dus eigenlijk, marketing hier in Vlaanderen is één groot vraagteken. We doen iets, we gooien modder tegen de muur en we hopen dat het blijft plakken. Als er, voor alle duidelijkheid, als er al modder tegen de muur wordt gegooid. Want heel vaak kom ik in situaties terecht waar er niks wordt gedaan. Niks, nul. Mm-hmm. Marketing. Ja, we leven van mond-op-mond reclame en alles loopt en alles goed. En ik denk bij mijn eigen, oké, ik hoop voor u dat de zon blijft schijnen. Want het moment dat het begint te regenen en je hebt je dak niet gefixt, dan gaat het binnenregenen en dan verzuipt die onderneming. En ik heb er dit jaar 2 ondernemingen gehad die daar zojuist mee begonnen. 3 à 4 maanden later. Die zijn ook trouwens niet met ons in zee gegaan. Maar eigenlijk, die waren al aan het denken en we gaan dit doen en zussen. 3, 4 maanden later waren ze er niet meer. En dat waren grotere ondernemingen.
Ik herken het heel erg hoor, wat Dominique zegt, ook in Nederland. En of dat nou een KMO is of een heel grote onderneming, een corporate onderneming. Ik begin ook vaak mijn vragen, want als je een marketeer bent en je wilt outsourcen, je wilt iets uitbesteden bij een agency, dan willen ze vaak weten wat dat kost. Hè, dat zijn wij Nederlanders natuurlijk heel direct in. En wat kost dat dan om dat te doen? En mijn vraag is altijd, wat mag dat kosten? Met andere woorden, wat mag een lead kosten? En wat is dan uiteindelijk wat die klant opbrengt? Hè? Die totale waarde, dus de customer lifetime value, in het geval van bijvoorbeeld softwareklanten, ja, dat is... Of nou een groot bedrijf of klein bedrijf is vaak gewoon helemaal niet duidelijk. Dus ik ben dan ook altijd verbijsterd hoor. Dat ik denk van ja, hoe kun je nou marketinggeld uitgeven als je geen idee hebt wat het je oplevert. Een ander iets wat ik ook altijd zou willen zien. Hè, ik ben zelf marketingmanager voor onszelf, hè, voor Marketing Guys. We hebben natuurlijk zelf ook campagnes lopen. Mijn marketingoverleg begint altijd met 10 minuten cijfers. Real-time cijfers. Hoeveel leads hebben we deze week binnengekregen? Hoeveel pijplijn, waarde is er gecreëerd uit die leads en hoeveel deals zijn er geclosed? Dat wil ik real-time kunnen zien. Ik denk, ook, zeker als B2B-organisatie, als je niet weet hoeveel opportunities er zijn gecreëerd uit je marketinginspanningen, hoe kan je dan investeren in marketing? Dan kan je er net zo goed mee stoppen.
En over die cijfertjes gaan we het straks nog hebben, maar nu je agentschappen hebt genoemd, ja, wou ik toch nog even kijken naar iets wat nogal ingang vindt bij marketingspecialisten en agentschappen. En we gaan steeds maar ophangen dat strategie iets complex is en dure analyses vecht. Terwijl, ja, mijns inziens een strategie vooral moet uitblinken in eenvoud, efficiëntie en realisme. Toch?
Vandaag een gesprek gehad, heel tof. En waar dat er in gezicht werd van, hey, Dominique, hoe lang duurt onze strategie opzetten? Een dag. En dan kijken ze naar een dag. Hebben we dat op een dag gedaan? Ja, hoeveel langer moeten we daaraan werken? Een dag samen zitten, doorwerken, klaar.
Klopt.
Hoeft niet moeilijker te zijn dan dat. Just cover the basics.
Dat klopt hoor, dat herken ik heel erg. Wij doen dat ook vaak in een dag, hè, of 2 dagdelen vaak, 2 keer een halve dag. Maar Wat ik daarbij heel vaak zie is dat, dat er niet begonnen wordt in de strategie, maar dat er in channels gestart wordt. We willen een LinkedIn campagne. We willen een ABM, een account-based marketing campagne. En dan denk ik altijd van ja, nou, laten we eens starten met wat stappen daarvoor. Hè? Van wat zijn de doelstellingen, wat is je doelgroep en wat ga je die eigenlijk vertellen, die doelgroep? Wat ligt er aan de wakkerlichtpunten? En dat wilde ik er nog wel aan toevoegen. Ja, ik geloof dat je dit in een dag kan doen, hè, of twee dagdelen. Maar de fout die ik wel heel vaak zie, is dat zeker de stap om doelgroepen te begrijpen. En dan heb ik het niet eens over persona's, hè, want persona's hoor ik al iets minder. Maar als je een doelgroep wilt begrijpen, dan moet je praten met die doelgroep. En dat zou ik wel willen aanmoedigen bij marketeers. Als je een doelgroepprofiel, een persona, een beschrijving van jouw ideale klant, hè, je ICP, zoals de Amerikanen het noemen, je Ideal Customer Profile. Als je dat maakt, check dat dan met zeker 4 tot 5 klanten. Niet alleen met je verkoop of je salesmensen, niet met je marketingmensen. Praat met een potentiële klant en een aantal klanten over waar zij wakker van liggen. Wat is hun challenge? Dat zou ik wel willen doen. En dat staat soms even los van die ene dag, hè, die je met elkaar aan strategie werkt. Maar ik denk dat het echt vaak ontbreekt.
Ja, ben ik het mee eens. Het probleem met marketing vandaag is van, oké, we geven zoveel euro uit, zoals ik er straks al heb gezegd. Maar waar zit de klant nu? En hoe krijg ik die nu naar de volgende stap?
Ja, en wat is het ROI van mijn investeringen? Dat hoort daar ook bij, denk ik.
Voilà, voornamelijk. Dat is de bottom line. Dat moet de bottom line zijn.
Ja, en ik zie ook nog heel wat van die marketeers die dan vooral uit advertising hoek komen, die vaak gefocust zijn op spraakmakende campagnes, campagnes die vooral dienen om awards binnen te halen. Maar dat zijn dan net degenen die weinig oog hebben voor de customer journey en het bieden van antwoorden op de concrete behoeftes van hun potentiële klanten. Zie ik dat goed of is het wat te kort door de bocht?
Ik denk dat je het wel goed ziet. Ik gebruik daar vaak een model van Gartner voor. Als je het googelt, dan vind je dat de B2B customer journey. Als je dat googelt, vind je die afbeelding van Gartner ergens bovenin. De customer journey is op dit moment best complex en die moet je ondersteunen als marketeer. En het is leuk om dan hele leuke campagnes te hebben en om mooie uitingen te hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je die B2B journey en of je het AIDA model gebruikt of een ander model gebruikt, ondersteunt als vanuit de aankoop. Hè? Dus dat je de aankoop, het aankoopbeslissingsproces ondersteunt als marketeer. Over allerlei kanalen. En die kanalen, dat worden er steeds meer. Dus dat zijn ook kanalen buiten je eigen invloed. Je hebt je eigen invloed, hè? Je eigen e-mail marketing en je website en misschien je advertenties, die heb je zelf in de hand. Maar wat mensen over je roepen op social, of een podcast waarin je genoemd wordt, of een referral website. Ja, daar kan je niet altijd wat zelf van vinden. Kun je ook niet altijd helemaal meten. Maar die moet je ondersteunen. Als je dan alleen maar toelegt op, ja, ik heb een hele mooie campagne en wij vinden dat die campagne de mooiste uitingen heeft en die journey niet ondersteunt, ja, dan mis je je doel, denk ik.
Mag ik een kort verhaal vertellen? Dat is iets eigenlijk wat dat evolutionaire psychologie komt, omdat er wordt gesproken over een lang en complexe B2B customer journey. Ik geloof er in alle eerlijkheid niet in, want het kan veel korter en veel efficiënter. Dat is eigenlijk een test die ze hebben gedaan in evolutionaire psychologie, waarbij dat onderzoekers naar studenten op de campus zijn gegaan. En op de campus gingen dus mannelijke, er waren mannelijke onderzoekers, dan waren vrouwelijke onderzoekers. Mannelijke onderzoekers gingen naar vrouwelijke studenten en die zeiden, ik heb u al eerder gezien, ik vind u heel aantrekkelijk, wilde met mij op date. Je mag eens raden hoeveel van de vrouwen dat er ja op zijn.
Nou, ik hoop dat iemand ja heeft gezegd, maar ik verwacht het niet.
50% van de vrouwen zei ja. Nu,
ja, omgekeerd. Opmerkelijk veel.
Bedankt
eigenlijk
voor de tip. Ja. Bedankt voor de tip. Gaan we ook,
ja,
proberen.
Maar, ja, het hoeft niet moeilijk te zijn, maar nee. Ja, dat is een keigoede tip. Als je wilt daten, moet niet moeilijk zijn. Vrouwelijke researcher, ging naar man op de campus. Ik heb u al eerder gezien, vindt u heel aantrekkelijk. Wilde met mij op date. Hoeveel van de mannen zei daar ja?
Dat zou misschien wel iets meer kunnen zijn, denk ik. Misschien wel 80%.
50 ook. Hebben we nog een tweede scenario. Mannelijke researchers gingen naar vrouw op de campus. Ik heb u al eerder gezien. Vindt u heel aantrekkelijk. Wilde met mij naar mijn appartement. Hoeveel procent van de vrouwen zei daar ja op?
Nou, dat denk ik dat geen één van de vrouwen ja op zei.
25%. Want vrouwen hebben zoiets van, oeh, dat begint hier wel wat loesje te worden. Ik weet niet of ik dit wil doen.
Vandaag ik ben nog hoog. Ik vind nog hoog 25%, wat zeker als je het is vergelijkbaar met een online customer journey natuurlijk, maar het is wel heel direct. Ik zou bijna zeggen, dat moet in Nederland uitgevoerd zijn, dat onderzoek.
Dat is internationaal uitgevoerd en er zijn verschillende, dat is allemaal zeer vergelijkbaar. Nu, vrouwen gingen naar, vrouwelijke researchers gingen naar mannen op de campus, dus mannelijke studenten, zeiden juist hetzelfde. Ik heb u al eerder gezien, vindt u heel aantrekkelijk, wilde met mij naar mijn appartement. Hoeveel procent van de mannen zei daar ja? 65.
65?
65% van de mannen zei daar ja. Die zei, woehoe, dat klinkt hier goed.
Je vergeet even je strategie en je laat je compleet leiden door emoties.
Ja, maar er is ook een verschil. En ik ga er zo dadelijk op terugkomen wat de reden is dat ik dit vertel. Nu, derde en laatste scenario. Mannelijke researchers gingen naar vrouwen, vrouwelijke studenten op de campus. Zeiden van, hey, ik heb u al eerder gezien. Vindt u heel aantrekkelijk. Wilde met mij naar bed. Hoeveel procent van de vrouwen zei daar ja?
Een paar zullen er wel ja zeggen. 5, 6?
0.
0.
Geen enkel. Er is wel een uitzondering, daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Maar nu, hetzelfde scenario. Vrouwelijke researchers aan mannen op de campus. Dus mannelijke studenten. Hey, ik heb u al eerder gezien. Ik vind u heel aantrekkelijk. Wilde met mij naar bed. Hoeveel procent van de mannen zei daar ja?
Nou, dat zal wel 30, 40 procent zijn.
75. Nu, wat is de reden dat ik dat vertel? Want dat heeft echt rechtstreeks te maken met de customer journey. Je moet je inbeelden dat mannen in dit verhaal de onderneming zijn. Dus de mannelijke researchers zijn in dit verhaal de ondernemers, de ondernemingen. En dus de vrouwelijke studenten zijn de klanten. Nu, de reden dat ik dat op die manier vertel, is omdat je eigenlijk heel snel verschillende stappen kunt overslaan. Zonder beseffen. Heel vaak wordt er geadverteerd van, hey, wilde met mij trouwen? Als mensen met producten adverteren, is dat ineens die gigantisch grote sprong. Van niks naar alles. Wilde met mij naar bed? 0% van de vrouwen zei daar ja op. Waarom zegt 0% van de vrouwen op? Met uitzondering. Als een man ontzettend knap was, of ontzettend rijk, Brad Pitt, charmant, dat weet je, heel uitzonderlijke mannen.
Het is maar goed dat dit een audio-only podcast is dan.
Maar nu, vrouwen zeggen over het algemeen nee. En je ziet ook die gradaties dalen. Dat heeft gewoon puur met de evolutionaire psychologie te maken. Oké, de man is onderneming in het verhaal en de vrouw is de klant. De vrouw, de klant, heeft als probleem dat als je je product verkoopt, dat aflevert en dat niet goed is, dat zij met de gebakken peren zit. Dat zij het probleem hebben. Dus vandaar dat ze ook heel voorzichtig zijn. Nu in de B2B kunnen eigenlijk al die stappen overslagen, kunnen eigenlijk heel veel dingen doen door gewoon rechtstreeks te vragen om een date. In de juiste context. Dus hele lange complexe customer journeys is eigenlijk niet nodig.
Mm-hmm.
Zo simpel kan het in feite. Dat is wat wij continu doen. Dat is waar mijn boek over gaat. Dat is gewoon rechtstreeks naar het doel.
En hoe vertaal je dat? Wat betekent dat op een website?
Goeie vraag. Op een website hebben de meeste bezoekers twee keuzes. Ofwel vullen ze een contactformulier in, mailen, bellen ze. Ofwel is daar de deur. Er is niks tussen. Dus wat ik opper, dat bedrijven eigenlijk een tussenstap hebben. En ik noem dat soft lead generatie. Dat kan bijvoorbeeld een e-book zijn. Iets waar dat mensen naam, telefoonnummer en e-mailadres voor achterlaten, dat niet product of service gebonden is. Dat eerder gaat over de probleemstelling waar ze mee zitten.
Mm-hmm. Okay.
Want dat is waar het om gaat.
Ja, klopt. En wat wij daar nu wel zien, want ik onderschrijf dat, hè, dus je moet sowieso altijd een alternatieve call to action hebben, hè, naast, ik vergelijk dat ook vaak, hè, je vertaalt dat inderdaad als wil je een date met mij of wil je met mij naar bed, want dat is wel heel, heel direct. Ik vraag dat vaak ook aan ondernemers zelf, wanneer heb jij voor het laatst op een knop online gedrukt om een afspraak met iemand te maken? Of om en vaak is dat in B2B boeken, demo of zoiets.
Yes. Klopt.
Terwijl het grappige is dat juist jongere doelgroepen, en dan heb ik het over millennials, Gen Z, dus eigenlijk iedereen onder de 45. En dat is al een heel groot gedeelte. Die wil eigenlijk helemaal niks te maken hebben met een verkoper. Dus zo'n knop als maak een afspraak of boek een demo, doorzien ze direct. Dat voelen ze aan. Net als dat, als ik aan mijn, ik heb twee dochters. De oudste is 19, de jongste is 16. Die kijken ook veel Insta, TikTok. Die kijken dat soort filmpjes. En daar zitten vaak influencers tussen die betaald worden om bepaalde boodschappen te brengen. Dat voelen jongeren aan. Want als ik zeg nog wel eens tegen ze van, ja, zit je daar nou echt naar te kijken? Wat een onzin. En ze zegt, ja, daar moet ik naar kijken, want anders kan ik de rest niet zien. De rest wordt eruit betaald. Dat snappen ze. Zo voelt ook in B2B een beslisser aan dat als daar staat boek een demo, dat niet bedoeld is om jou een demo te geven. Want laten we eerlijk zijn, dat is vaak helemaal niet de intentie van die knop. De intentie is om contact te hebben, iemand te kwalificeren, te vragen of iemand budget heeft, autoriteit heeft, een noodzaak heeft en wanneer hij die heeft, het bandprincipe.
Oeps.
En dat is leuk voor een groot gedeelte van de wat ouderen, boven de 45 soms. En er zijn uitzonderingen, maar juist jongeren die zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in, dus ik druk die knop niet in. Dus als je die mensen niet een alternatief biedt in de vorm van andere content, video's, wat dan ook, waardoor ze eigenlijk die Buyer Journey zelf kunnen afleggen, ja, dan verlies je het. Dan gaan ze niet eens contact met je opnemen. Dus dat is echt een verandering die we de afgelopen jaren hebben gezien. Je kunt ook niet voor alles meer een e-mailadres vragen, zien we. Hè? Dus dat, ik denk toch wel dat dat anders is. Hè? In Duitsland kan dat nog prima. Daar is de markt iets achter ten opzichte van bijvoorbeeld in Nederland. Men laat niet meer voor alles een e-mailadres achter.
Het moet waardevol genoeg zijn, absoluut.
Het moet waardevol genoeg zijn. En wat we zien is dat het leuk is als je kijkt naar de awareness fase. En dan willen ze die 90% self-service doorheen lopen. Ik vergelijk het, en veel jongeren weten dat vaak niet eens meer, maar ik vergelijk het altijd met de aankoop van een auto. Ik ben 47, als ik tegen jongeren zeg, mijn eerste auto, toen ik die ging uitzoeken, was ik 22. Toen moest ik naar een lokale dealer. En die lokale dealer moest mij foldertjes geven. En die kon mij vertellen welke kleur ik die auto had. En wat voor uitvoering ik die had. En die ging dan vervolgens een offerte voor mij maken. En dan moest ik nog een keer terugkomen. En dan kon ik uiteindelijk die auto kopen. Dat kunnen mensen zich niet meer voorstellen. Want je configureert een auto online. Die wordt doorgestuurd naar de dealer. En dan hoef je hem alleen nog maar. Je kan hem al online bestellen. En je hoeft hem alleen maar op te halen bij de dealer. Als je al naar de dealer gaat op dit moment. Dan ga jij met een specifieke vraag. Dan kom je misschien bij de dealer en zeg je, joh, ik heb hier een bepaald kinderzitje. Ik wil weten of die in deze auto past. Ik wil passen of deze trolley achterin de kofferbak past. Dat soort specifieke vragen aan mensen. En zo is het in B2B ook. 90% van de buyer journey wordt online afgelegd. Maar als ze een vraag hebben, verwachten ze een verkoper die, zoals het in het Engels, knowledgeable is. Die kennis heeft over het product. En niet iemand die een standaard demo kan geven, maar iemand die specifieke vragen kan beantwoorden. Die willen ze dan ook spreken. En daar willen ze graag mee spreken. Dus dat is wel de kunst van de moderne digital marketing. Is faciliteer die 90% online. Zorg ervoor dat je ze demo's in video's laat zien. Hè. Ik denk ook vaak als ik software bekijk en ik moet een demo knop aanklikken. Dan denk ik, waarom kan ik die niet gewoon direct online zien? Waarom moet ik contact hebben? Gie, waarom zou ik jou moeten contacten om mij een demo via Zoom of Teams te laten zien die je ook aan iemand anders laat zien? Waarom neem je hem niet gewoon op en kan ik hem niet op YouTube bekijken? Dat snap ik wel, want jij wilt met mij praten. Je wilt me iets verkopen. Je wilt horen of ik genoeg geld heb. Of ik wel de beslisser ben. En of ik wanneer ik het wil hebben. En of ik een budget heb. Weet ik het.
Ja, maar ik wil anderzijds ook wel die live demo krijgen. En ik wil ook wel het gevoel dat ik een demo krijg en niet zomaar een videootje. Want dat ik dan
exact.
Ja, inderdaad op YouTube kunnen kijken. Ja.
Exact. En dat is het leuke. Dat onderscheid kun je maken. Want veel mensen, en dat zal waarschijnlijk in het boek van Dominique ook aan de orde komen. Ik heb het nog niet gelezen. Maar ik kan me voorstellen, sommige mensen zitten nog helemaal in die awareness fase. Die weten nog helemaal niet of die auto wel überhaupt een merk is wat bij ze past. Of überhaupt iets. Die willen gewoon eens kijken. Die willen gewoon kijken van nou, bevalt me dat? En die willen gewoon een standaard demo op YouTube zien. Maar zodra je wat geïnteresseerder wordt en in de consideration fase komt, dan moet het specifiek zijn. En dat je daarna specifieke vragen hebt. Dat is alleen maar goed. En het leuke is, merk ik, dat als je het zo aanpakt, dan heeft de verkoper veel betere gesprekken. Want die krijgt mensen die echt geïnteresseerd zijn. Hij hoeft niet meer mensen direct na 5 minuten te disqualificeren en te denken, nou, ik zit hier nog 25 minuten in een demo, maar deze gaat het toch nooit kunnen kopen. Dat soort mensen heb je al niet. Dus je hebt veel betere gesprekken als je online beter faciliteert.
Klopt. Ben ik het mee eens? Wat dat je wel rekening mee moet houden, is dat de klant dan ook kennis moet hebben van het product of dienst. En wat ik daarmee wil zeggen is, de meeste van onze B2B-klanten is, de eindklant heeft die totaal geen besef van dat het product bestaat of dat de dienstverlening bestaat. Dat kunnen we eigenlijk spreken over alle AI-toepassingen vandaag naar B2B toegericht, mm-hmm. Waarbij dat de eindklant effectief nog geen eens snapt dat hem het echt nodig heeft. Dat het vandaag een nood oplost, waar dat de eindklant zich niet van bewust is dat die nood er eigenlijk is. In dat geval is het dan heel moeilijk om dat te doen wat je zegt. Als het gaat over tastbare, dus wat ik als grote verschil zie, is tastbare producten en niet tastbare producten. Als je het kunt vastpakken, dan snapt de eindklant het over het algemeen wel en dan gaan ze er ook naar op zoek online. Dus je moet een groot verschil maken tussen, hey, zoeken mensen er online achter, wordt er echt achter gezocht en snappen ze wat het is. Nee, ja. Voor B2B-klanten waar ik mee spreek, zeggen van, mijn eindklant, als ik daar niet mee babbel, die snappen daar niks van. Dus daar wordt het heel moeilijk om daar content voor te creëren en ook communicatie voor te voeren. Dus vandaar dat ik daar straks ook sprak over die drie stappen van, hey, wil je met mij op date? Wil je met mijn appartement? Wil je met mij naar bed? En wat ik elke ondernemer aanraad is van, kijk, check af hoe dat je aan het communiceren bent. Ze dan vragen om op date te gaan of naar een appartement. Want appartement, dan begint de andere partij, dat is zo, boeken demo. Beginnen ze wel nattigheid te voelen. Mm-hmm. Omdat het commerciële er al wat begint achterhangen.
Ik ben blij dat jullie de customer journey zo uitvoerig hebben toegelicht. En ook met een mooi voorbeeld. En voor de luisteraars ons van seksisme gaan verwijten, laat ons vooral hopen dat die voorbeelden ook blijven hangen en dat het als een reminder dient. Maar nog even, die customer journey, Dominique, jij zei ook, we hanteren te veel vanity metrics. Cijfertjes die alleen maar bedoeld zijn om cijfertjes aan te tonen. En dat is ook de reden waarom er dan onverantwoorde cuts in het marketingbudget plaatsvinden. Ik denk dan dat vooral de takken zoals content marketing, merkimago en laat ons zeggen de hele informationele marketing daar vooral de dupe van zijn. Heeft dat te maken met het feit dat net die aspecten ook veel minder makkelijk meetbaar of kwantificeerbaar zijn?
Er zijn twee vragen door elkaar. Vanity metrics, wat dat mij betreft, is dat kliks, likes, shares, websitebezoekers, scrollen op een pagina enzovoort. Het zijn allemaal dingen die, oké, die gebeuren. Je ziet dat in Google Analytics binnenkomen, je ziet dat in Google Ads binnenkomen. Oké, maar wat ben je ermee? In de zin van, sales is er heel pragmatisch in. Is er heel praktisch in de zin van, als het niet te bellen valt, dan ben ik er niks mee. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de enigste metrics die er echt toe doen. Want dat is ook, ik kom regelmatig partijen tegen waar dat marketing en sales echt lijnrecht tegenover elkaar zitten. Die botsen met elkaar, die komen niet overeen. En dat is omdat marketing zegt, hey, we hebben fenomenale resultaten, dus 1000 keer op geklikt. Er zijn zoveel dingen gedaan en dan sales van, ja, maar wat kan ik dan mee? Allee, wat kan ik dan mee? Niks, hè?
Mm-hmm. Wat ik nog wel een leuke discussie vind, en die heb ik steeds vaker met B2B-organisaties, is je geeft aan, en dat hoor ik ook heel veel, hè, als sales geeft aan, als het niet te bellen valt, kan ik er niks mee. Mijn vraag die ik heb, wie belt er nog? Wij zitten nu ook niet te bellen. Heb je echt een telefoonnummer nodig van een lead? Die telefoon wordt bijna niet gebruikt om te bellen. Hè? 99% van het gebruik van een telefoon is e-mail. En ook als je tegenwoordig een meeting opzet, heb je helemaal geen telefoonnummer meer nodig. Je hebt een e-mailadres nodig om een invite via Calendly of via Teams of Zoom uit te sturen. Maar ik merk heel veel dat in B2B mensen echt per se dat telefoonnummer nog willen hebben. Terwijl ik denk, ja, die telefoon die wordt amper nog gebruikt.
Maar dat is juist de kracht. Als je die telefoonnummers wel vraagt en daarmee aan de slag gaat. Als je er niet gebruikt, dan niet doen. Mm-hmm. Maar wat aan mij betreft...
Ik ben het ermee eens, hè? Ik snap
je belt, het. Hemelsbreed verschil.
Het punt is, wat we zien, ik geloof daar ook in. Hè? Wij doen het zelf ook, hè? Combi. Wij doen heel veel sales technology ondersteunen we ook, hè, voor organisaties. En ik geloof in de combi van social, hè, LinkedIn, bellen en e-mailen. Maar het bellen wordt je ook zo moeilijk gemaakt. Want ik weet niet of jullie een iPhone hebben, maar Guy zei voordat wij deze opname namen, zet even de telefoon op stil. Ja, die iPhone van mij... Ik heb hem hier in beeld, maar die schakelt zichzelf tijdens kantooruren uit voor mij. Dat is gewoon ingesteld voor door dat ding. Dus ik kan helemaal niet gebeld. Aan het eind van de dag zie ik 5 gemiste oproepen misschien. Dat ding schakelt zichzelf uit. Dus ook al wil je mensen bereiken, je komt er vaak niet eens doorheen op die telefoon. Terwijl mensen wel de hele dag hun sms zitten te bekijken, hun WhatsApp zitten te bekijken, hun mail zitten te bekijken. Dus dat is een complicerende factor, denk ik, in B2B. Dat het is ook gemiddeld zo dat je 15 contactmomenten nodig hebt om überhaupt iemand te bereiken. Dus het is lastig. Ik leg dat ook aan salesmensen vaak uit, want die zeggen ook, ja, ik heb het al 5 keer geprobeerd. Zeg, nou, waarschijnlijk moet je het nog 10 keer proberen, want gemiddeld is 15. Dus de aanhouden wint. Maar je moet echt die combi hebben tussen social, e-mail en bellen.
Die wisselwerking tussen sales en marketing, daar ga ik het zo dadelijk nog over hebben. Maar Dominique, ik wil toch nog even terug naar mijn vorige vraag. Brand awareness en merk, niet een beetje inboet doordat we de focus te veel verleggen naar promotie, short-term generation en zo meer.
Mijn inziens, met wat er op het ogenblik aan til is, dienen we daar effectief veel de focus op te leggen. Vanity metrics, als je het niet kunt verklaren naar return on investment toe, gaat het heel moeilijk worden. De komende tijd voor marketeers en voor ondernemingen om er geld in te blijven steken. Als je dit als marketeer luistert, zie dat je dingen begint te doen waar je aan de werkgever rechtstreeks kunt aantonen van oké, dit doe ik, dit levert het op. Ook marketingbureaus. Zie heel wat verschuiving in de markt. Er zijn echt wel wat dingen op til. Mijn inziens zitten we in een recessie of zijn we er volop naar op weg. Als je je marketingbudgetten niet kunt verklaren, dan worden die geschrapt.
En ook dus daarom moeten marketing en sales dan eens wat vaker gaan samenzitten. En eens wat vaker team. Van elkaar leren.
Eén team, één lokaal.
Elias, ik zie jou klikken.
Ja, nou, ik vind dat altijd een leuke discussie. Marketing en sales alignment, zoals het vaak genoemd wordt. Misschien een vraag aan jullie, maar hebben jullie die vraag over marketing en sales alignment ooit vanuit een salespersoon horen komen? Ik hoor hem alleen maar vanuit marketing. Dat zijn marketeers die het probleem hebben met marketing en sales alignment. Marketeers zitten met z'n allen in een kringetje, vaak op LinkedIn of op andere marketingclubs. Die hebben het vaak over marketing en sales alignment. Heeft er ook mee te maken dat marketeers vaak in een team werken en sales natuurlijk toch een individueel beroep is. Hè? Je hebt je eigen target wat je moet halen. Maar ik vind het altijd wonderlijk om te zien dat die marketing en sales alignment, dat als probleem wordt gezien. Dat hoor ik nooit vanuit sales. Dat hoor ik altijd vanuit marketing. Dus ik zou marketeers, en dat doe ik op LinkedIn, daar heb ik dat ook veel discussies over, maar ik zou marketeers willen uitdagen. Ga eens een keer 6 maanden zelf sales in. Ga het 6 maanden doen en ga dan praten over marketing en sales alignment. Want veel marketeers weten ontzettend veel te vertellen over sales, maar dat is uit theorie. Mm-hmm. Dat is uit onderzoeken. Ze hebben een onderzoek gelezen van Forrester. Ze hebben een onderzoek gelezen van Gartner. Ze hebben gepraat met een salespersoon. Maar ze hebben nooit zelf verkocht. En ik denk dat dat een heel groot stuk zou oplossen als je marketeers een keer zelf in de sales zou hebben. Ik zou het ook als onderdeel voor een marketingteam als heel belangrijk vinden om mensen op te selecteren in marketing. Dat die mensen, als ze saleservaring hebben, dan hebben ze voor mij 10 punten plus ten opzichte van mensen die dat niet hebben.
Maar als je dan goede marketeers wilt vinden, die dan ook nog eens sales kunnen, dat zijn veteranen.
Klopt, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is om die saleservaring te hebben.
Denk
ik. En ik merk dat er zijn gewoon die marketing en sales alignment, ja, heel belangrijk. Je moet echt samen zitten. Ik denk ook, ik ben er heel erg voor bij organisaties in B2B om een revenue team te hebben. Dus als je gelijksoortige doelstellingen hebt, en ik heb in het begin van het gesprek al even gezegd natuurlijk, maar ik vind het voor marketing en zeker in B2B van groot belang om gedeelde doelstellingen te hebben met sales. En wat bedoel ik daarmee? Met name de KPI pipeline. Hoeveel pipelinewaarde in euro's of dollars is er gecreëerd door leads die door marketing zijn geleverd aan sales.
Yes.
Dat moet real-time worden gemeten. Dat meet je als revenue team. Alleen dan heeft het zin. Als ik leads lever, aantallen maakt niks uit. Ook al lever ik 1000 leads. Het gaat erom, zijn dat leads waar opportunities uitkomen. Want vervolgens gaat die CRM in en dan zegt sales, ik heb contact met zo'n lead. Daar komt een opportunity uit en die heeft een geschatte waarde van X. Dat wordt in CRM bijgehouden en dat is een waarde waar ik marketing en sales op af kan rekenen.
Nee,
dus ik ben heel erg voor een revenue team.
Ja, fenomenaal. Als we dat zouden hebben in ondernemingen, dat zou een hemelsbreed verschil, daar zijn we nog ver vanaf. Het feit dat er al nauwelijks wordt gemeten, zou ik denken dat de eerste stap is. Meten, CRM hebben, CRM gebruiken en dan van daaruit inderdaad die pipeline waarde. Want het aantal leads, dat maakt niet uit. Het is de kwalificatie en de waarde van de leads. Klopt.
Exact. Ja.
Ik zelf heb heel veel te maken met kleinere ondernemers, handelaars en zo meer. Daar is dat helemaal niet aan de orde, dat verschil tussen marketing en sales. Heel vaak kom ik ook tot de conclusie dat men een beetje schrik heeft van marketing. En mm-hmm. denk dat heel veel en zware inspanningen vergt, heel veel systematiek. Terwijl als je mensen gaat bevragen en doorvragen, dan ja, dat contact met die klant, hè, dat directe contact, wat veel meer sales gedreven is, ja, dat hebben ze wel. En dan komt die kennis wel. En dat is toch ook een heel opmerkelijke die ik meemaak. Daar wil ik er even in gooien. Maar goed, marketing en sales tooling is de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. En ik zie nogal wat bedrijven die inmiddels een paar Rolls Royces aan oplossingen hebben staan, maar nauwelijks geschikte drivers vinden. Hè. Geen, gekwalificeerde of getrainde staf hebben om met die dingen te rijden. Hoe is het zover kunnen komen?
Ja, ik denk dat dat is met name zo in marketingtechnologie. In sales technologie staan we echt aan het begin nu. Maar marketingtechnologie is de afgelopen 10 jaar echt geëxplodeerd. Er zijn meer dan 10.000 verschillende tools op marketingtechnologie. En wij zijn als marketeers misschien ook wel heel erg gevoelig voor die shiny objects. Dus het is allemaal leuk. Het is een nieuwe gimmick. We willen nieuwe dingen uitproberen. Dus ik denk... Doordat alles online is geworden, doordat die tools makkelijk zijn, doordat je software als een service hebt, kun je dingen uitproberen, relatief goedkoop. En die fase van aanschaffen is wel een beetje geweest, denk ik. Ik kom regelmatig bij organisaties. Ik was 2 weken geleden bij een Duitse organisatie. Die hadden 150 tools. Ze wisten niet eens meer waar ze voor waren. Dat komt omdat ze makkelijk aan te schaffen zijn. Vroeger was software natuurlijk, moest je een licentie kopen en jaarlijks een fee over. Maar tegenwoordig is het veel makkelijker. Waar nu de uitdaging zit, is inderdaad rationaliseren. Dus waar ik al mee begon, back to basics. Wat heb ik echt nodig om mijn doelstellingen te behalen? Maar vooral ook integratie. Hoe zorg ik ervoor dat die tools met elkaar praten? Want alleen dan kun je ook de attributie waar Dominique ook net mee startte, kun je gaan meten. Want ja, als ik niet weet waar die lead uiteindelijk gebleven is en hoeveel dat heeft opgeleverd in en dat zijn 5 verschillende systemen en die praten niet met elkaar, dan heeft dat niet zoveel zin. Dus ik zie wel dat daar een rationalisatie plaatsvindt, dat er ook een consolidatie van tools is. Ze kopen elkaar op, dus je ziet een stuk minder van die tools. En ik zie ook, als ik het heb over marketing, dat marketeers nu veel beter weten wat ze willen. In marketing automation bijvoorbeeld zie je het vervanging en second time buyers. Het is niet meer zo. Er zijn bijna in Nederland en in ieder geval bijna geen organisaties die nog nooit met marketing automation hebben gewerkt. De meeste marketeers hebben een paar jaar ervaring nu en weten nu veel beter wat ze wel en wat ze niet willen. Dus nu zie je veel betere definitie van de vraag ontstaan. Van ik wil met marketing automation een volgende stap maken en dit is wat ik ermee wil. Ik wil mijn attributie in zicht hebben. Ik wil dat mijn deliverability op orde is. Ik wil dat de data infrastructuur ondersteunt in de customer journey, et cetera. Dat soort zaken. Als we het hebben over sales technologie, dan staan we echt aan het begin, merken wij. Dus sales heeft eigenlijk geen technologie op dit moment, anders dan een CRM. Dus de meeste salesmensen werken wel met een soort van CRM. Ik kom nog wel eens Excel tegen, met name in de industrie, maar het is vaak zo dat ze toch wel iets van een soort van een CRM hebben. Maar CRM is niet uitgevonden voor sales. CRM is uitgevonden voor accountants. Dat is waarom het in de jaren 90 is begonnen, om bij te houden wat de forecasting is voor deals, et cetera. En het is uiteindelijk misbruikt en in sales terechtgekomen. Je ziet pas nu, de laatste 2-3 jaar, in sales technologie dingen ontstaan. En wat je daarbij ziet, is dat je eigenlijk als sales technologie krijgt die je proactief helpt de beste klant te vinden, de beste boodschap naar die prospecten te sturen en daarbij ook allerlei tooling in kan zetten die je helpt om te converteren. Ik noem een heel simpel voorbeeld, ik kan het tip noemen, maar ik vind een geweldig voorbeeld is als jij dat gesprek hebt, waar Dominique het net over heeft, een telefoonnummer hebt en je hebt een gesprek gevoerd met een potentiële klant, dan moet je daarna dat gesprek gaan vastleggen in je CRM. Nou, daar heeft de meeste salespersonen hebben daar een ontzettende hekel aan. Want dat is vervelend werk. Dan moet je een stuk gaan kloppen in je CRM-systeem. En dan moet het in Microsoft Dynamics of in Salesforce of wat moet dat ook ingetypt worden. Een product als Salesloft neemt dat gesprek op en maakt dat verslag zelf. Dus dat gesprek wordt met AI helemaal klaargemaakt. Dan zo je Salesforce in. Sterker nog, het maakt ook een mailtje klaar als follow-up richting je potentiële klant, waarin de belangrijkste gespreksonderwerpen stonden. Hey, dit is de recap, dit hebben we besproken, dit zijn de next steps. Dat helpt een salespersoon ontzettend in zijn werk. Dat scheelt veel tijd, daardoor wordt het werk leuker. Een andere aspect is bijvoorbeeld digitale offertes. Dat zien we op dit moment ook een vlucht nemen. Hè. Dus niet een PDF. Want een PDF is heel saai, maar als wij een offerte versturen vanuit Marketing Guys, dan stuur ik een offerte pas als we een gesprek hebben gehad. Hè. We gaan nooit offertes zomaar sturen. Dus ik heb een gesprek met iemand. In B2B zul je dat herkennen. Een gesprek, daar ben je enthousiast in. Je hebt met elkaar een bepaalde chemie. Of niet, hè, maar als die er niet is, komt er meestal geen offerte. Als jij een leuk gesprek hebt gehad met een potentiële klant en je stuurt vervolgens een offerte op, dan is het ontzettend belangrijk dat het enthousiasme uit dat gesprek terugkomt in die offerte. Dus als je een offerte van Marketing Guys ontvangt, dan krijg je altijd een offerte die is online. Dus ik krijg direct te zien of die geopend is. Dat is een online offerte. Als jij daarop klikt, zie ik dat die is geopend. Zodra je die hebt geopend, komt daar een video in naar voren. En dan zeg ik, hey Dominique, hier bij de offerte. Vorige week hebben we een gesprek gehad. In dat gesprek bespraken we dit, dit en dit en dit. Je gaf toen aan dat je dat en dat belangrijk vond. Dus dat heb ik voor je meegenomen. En de prijsopbouw is als volgt vormgegeven. In die video van een minuut, dat is een personal video, breng je dat enthousiasme over wat je had tijdens dat initiële gesprek. Een heel belangrijk ander voordeel wat wij hebben gezien, want wij hebben gezien dat je hiermee 20% betere close ratios hebt. Dus je sluit 20% meer deals. Een heel belangrijk ander onderdeel wat je hiermee faciliteert, is dat je de rest van de decision making unit bereikt. In B2B is een gemiddelde beslissing wordt genomen door 9 mensen. Er zitten 9 mensen in het beslistraject. Je spreekt er met 1 of 2 in een gesprek. Wat gebeurt er met een persoonlijke video in een offerte? Die wordt doorgestuurd. Die wordt van de ene naar de andere beslissen. Guy krijgt hem binnen en die stuurt hem door naar een collega en zegt, kijk nou eens wat ik van Marketing Guys heb gehad. Leuke, ik heb met Elias gesproken, zit een video van hem in. En ik krijg de kans om mijn pitch te doen aan de rest van de DMU. En daardoor, door dit soort verbeteringen in sales technologie, heb je ten eerste een leuke gesprek met een betere gekwalificeerde klant. En dan heb je ook nog betere close ratio's.
Elias, ik wil zo nog even doorgaan over die bereidheid tot een gesprek. Ik wou eigenlijk aan Dominique nog de vraag stellen, hè, in verband met waar we het over hadden, de veelheid aan tools. Hè, leveren verschillende data op. De leveranciers van die tools, die hebben elk natuurlijk hun oplossing uitgebouwd met hun eigen zaken. Maar, en je gaf het al aan, die integratie is belangrijk, hè, want al die data kan maar smart worden als je ze goed integreert, denk ik dan.
Mm-hmm. Klopt, ja. Heel vaak wordt er, als je bijvoorbeeld naar een building gaat kijken, en men ziet een building, skyscraper, stel dat je naar Dubai gaat, je ziet een skyscraper en je ziet mensen er nog aan werken. Dat heel vaak wordt gedacht dus van, dus gebruik je hier een bijtel en een hamer en nog alle andere tools. Als ik die ook gebruik, ga ik die dan hetzelfde resultaat hebben? Nee. En dat is eigenlijk wat je altijd in het achterhoofd moet houden, is van, wat is hier de bottom line? Wat wil ik echt bereiken? Wat is er echt nodig om mijn doelstellingen te bereiken? Wat dat mij betreft, zo eenvoudig mogelijk altijd. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Mensen hebben een overload aan van alles en nog wat. En het is niet omdat je die hamer en die bijtel gebruikt die iemand anders heeft gebruikt om een building te bouwen, dat je hetzelfde resultaat gaat hebben. Dus houd het gewoon zo simpel mogelijk en zie gewoon dat je met de tools die je vandaag ter beschikking hebt, of nog niet, zo kort mogelijk door de bocht resultaten boeken.
Ja, en ga dan verder kijken. Daar zijn we ook mee gestart. Wordt het met het oog op al die technologie ook niet belangrijk dat ook IT erbij betrokken wordt?
Ik vind het een leuke quote die, volgens mij was de CMO van Adobe deed een aantal jaar geleden. Om een goede CMO te zijn, moet je ondertussen ook bijna CTO zijn. Want ja, je moet techniek erbij betrekken. Die techniek is zo belangrijk geworden in het ondersteunen van de buyer journey, dat je technologie nodig hebt om überhaupt een goede ervaring te bieden, om die 90% online te bieden. Dus ja, je zult daar technologie bij en de IT bij moeten betrekken. En dat zijn wel altijd leuke discussies, want IT heeft daar ook altijd zijn eigen voorkeuren in. Maar ja, ik zou wel zeggen tegen marketing, pak die handschoen op en ga er niet omheen. Praat met IT en met sales, maar zorg ervoor dat je wel met elkaar gaat definiëren hoe je dit gaat aanpakken. Want de meeste B2B-organisaties hebben zoveel technologie tegenwoordig nodig, dat je niet zonder IT kunt.
Ik zie het net iets anders. Wat dat mij betreft, dienen marketing en sales zoveel mogelijk uit hun eigen weg te gaan. Oké, marketing is technischer geworden, dat klopt. Wat dat volgens mij een grote valkuil is, is dat er veel te veel technologie wordt toegepast. Wat dat mij betreft, heeft marketing maar 1 noodzaak, 1 doel. En dat is om ervoor te zorgen dat op zo snel mogelijke wijze sales leads heeft die in mijn perceptie kunnen gebeld worden. En zoals ik daar straks in het voorbeeld er straks gaf, dat hoeft niet lang te duren. Dat is letterlijk naar iemand op straat gaan, bij wijze van spreken, zeggen van, hey, wil je met mij op date? Dat kan zelfs zo snel gaan, mits de juiste context weliswaar, want er is wel wat context voor nodig. En sales heeft maar 1 ding te doen, uit hun eigen weg te gaan en stoppen met sales doen en mensen te helpen. En als je die 2 dingen doet, zo simpel mogelijk een marketingfunnel, die maar 1 ding doet, dat is mensen die bewust of onbewust hun hand opsteken, te laten benaderen door sales. Dat is het enigste. En al de rest, die kun je met branding, die kun je met e-mailmarketing, kun je met een hoop andere dingen nog wel mee, zich mee laten brengen. Dat is leuk. Maar het gaat voornamelijk over, hoe kunnen we zo snel mogelijk, zo kort mogelijk door die bocht gaan? Allee, ik babbel gewoon met veel te veel mensen. Ik zie veel te veel dingen afkomen. We hebben niet de tijd om te wachten van, hey, oké, is die lead gekwalificeerd? Hoeveel bedrijven dat ik tegenkom, die leads genereren en die gewoon niet bellen, die geen contact opnemen, die mails sturen met de hoop dat die ooit zelfstandig contact gaan opnemen. Beeld u in dat je op café zit en dat je wuift naar een knappe vrouw. Welke van de 100 vrouwen dat je naar gaat wuiven, want dat is meestal branding, dat is awareness, dat is content marketing, dus wuiven naar een knappe vrouw. En dan hopen dat die knappe vrouw op u afkomt en zegt van, hey, wil je met mij naar bed? Nee, ik bedoel, er gaat nog geen zo'n vrouw op je afkomen te zeggen dat je met haar op date kunt gaan.
Ja, meer doen met minder.
Meer doen met minder, gewoon zo snel mogelijk, zo kort mogelijk. Gewoon niet een hoop gedoe er rond, go for it.
Oké, heren, we zitten ondertussen ruim door onze tijd. En dan krijg je natuurlijk als mensen als jullie gepassioneerd over hun job praten. Gezien we in de tijd zitten van goede voornemens, wensen, wil ik graag kort afronden met iets wat we al lang niet meer gedaan hebben bij Content Talks. Is er misschien nog een tip of goede raad die jullie willen meegeven aan elkeen die nu naar ons luistert?
Ik wil wel iets meegeven. Ik heb mijn boek geschreven. De Belgische luisteraars kunnen mijn boek, Marketing Masterplan, bestellen voor alleen transportkosten. Dus normaal gezien is dat boek te verkrijgen op Amazon voor €21,55. Nu, de deal die ik aanbied, kun je voor slechts €5,96, dus dat is alleen transportkosten, kun je mijn boek krijgen. Het boek kun je aanvragen. Dus het bestelformulier kun je vinden op smartdata.agency/mf.
Ja, dat zullen we ook nog even meegeven in de link en de documentatie. Dus je biedt je boek aan met tal van tips. Elias, jouw tip of wat wil jij ons luisteraar meegeven?
De tip die ik graag mee wil geven, en het is op basis van wat ik veel heb gezegd vandaag, is dat je op... eigenlijk wat je ziet bij de jongere klanten in B2B, is dat die behandeld willen worden zoals je zelf behandeld wil worden. Mm-hmm. Daar hebben wij Meaningful Commerce voor in het leven geroepen. Hebben we ook op onze website staan. Ik zou zeggen, joh, als je daar nou echt mee aan de slag wil en denkt van, joh, als marketeer in 2024 wil ik heel graag mijn klant behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden, download dan dat Meaningful Commerce Framework. Nogmaals, is geen e-mailadres of niks voor nodig. Kun je gratis downloaden op marketingguys.com. Eventueel bij een masterclass komen zitten. Allemaal gratis. Maar wij willen graag marketing wat beter maken. Dat marketeers ook weer een purpose in hun job hebben. En daar willen we ons steentje aan bijdragen met dat framework. Dus ik zou zeggen, download het. Dat kun je super goed gebruiken voor je marketing in 2024.
Oké, dankjewel. Goede raad. Kom je nooit tekort. En alle tips en informatie die jullie natuurlijk gedurende dit hele gesprek prijsgaven, is natuurlijk bedoeld om te leren, na te denken en vast te pakken. Daar doen we het voor. En dankjewel Elias en Dominique dat jullie hier zo enthousiast wilden aanschuiven.
Dank voor de uitnodiging, Guy.
Dankjewel.
Dankjewel ook lieve luisteraars natuurlijk. Zonder jullie was er geen Content Talks en hadden we geen doel om deze podcast te maken bij Mediafoyta. Nog even meegeven waar jullie het jaarboek kunnen bekomen, waarin je dus de visie leest van 24 topmarketeers. Dat is eenvoudig. Surf naar mediafoyta.com/2024. Je zet dus een schuine streep en voeg 2024 toe. Zo makkelijk is dat. En wil je onze podcast volgen, dan kan je je abonneren via de gekende podcastkanalen. Bedankt om naar ons te luisteren en tot binnenkort.
Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.